Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2/3 tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag, 13 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag nokere koers en de grote voorbeschouwing op Milaan-San Remo. Thijs, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik zit in de bus en de bus staat op een Franse parkeerplaats vlakbij Troyes. tussen de vrachtwagens. En we zijn op weg naar Milaan, want daar is morgen het persmoment van Mathieu van der Poel. Waar ben jij?
Ik sta ook op een parkeerplaats, maar dan bij een sportveld in Amsterdam.
Dit is wel behelpen, hè?
Ja, je maakt elke dag een podcast of je maakt elke dag een podcast.
Nou, daar heb je ook gelijk in. Heb je ook op deze manier koers gekeken in de auto?
Ja.
Ik zou niet zeggen tijdens het wegbrengen van je kinderen, maar ongeveer.
Nee, ik heb inderdaad zo in de auto koers gekeken. Nokere koers, laatste stukje even snel gekeken. Ja.
Ja. Nou, dat is toch het meest interessante deel van nokere koersen, het laatste stuk. Kopecky won eerder op de dag bij de vrouwen met overmacht. Daar kon je, ja. Die kon echt een boterham smeren totdat Wiebes de sprint daarachter won. En Merlier was ook overtuigend te noemen.
Was ze? Dat was geen sprint. Het was een demarrage in de laatste 300 meter. Ja. Ja. Holy shit, hé. Hoe hard ging die? Ja, hij kwam wel van achter met iets meer snelheid, maar dan nog. Oeh, wat een sprint was dat.
Ja,
dat was wel een mooi podium uiteindelijk. Weet je, dat is een lelijke valpartij in de laatste kilometer. Maar Merlier, Jacobsen, Philipsen, dat kan ook zomaar het podium zijn van enige rit in een grote ronde.
Ja, dat is waar. Inderdaad, een goede massasprint kan ook deze uitslag krijgen.
Zeker, zeker. Het zijn misschien wel de drie snelste.
Ja. Jacobsen, er was natuurlijk van ons uit toch wel enige aandacht voor. Want hij won nog niet. En niet zo'n beetje niet ook, eigenlijk.
Ik denk eerlijk gezegd dat dit zijn beste sprint van het seizoen was tot nu toe. Ja. Zeker omdat hij ook Philipsen klopt. Hè? Kijk, Merlier komt van achter. Die kwam met meer snelheid. En die was eigenlijk al vertrokken voordat ze de kasseien opreden. Voordat de laatste 300 meter waren begonnen. En daarna won Jacobsen wel degelijk het sprintje van Philipsen. Dus dat, ik denk dat dit hem wel de nodige moed geeft. En hoop dat het project waar ze aan zijn begonnen bij DSM, dat het slaagt. Want tot nu toe moet hij ook eerlijk zijn. En dat was hij ook wel in interviews de afgelopen dagen. Dat het tot nu toe nog niet veel was.
Nee, sprinters hebben toch wel één ding wat ze echt mee moeten nemen. Dat is vertrouwen natuurlijk. Hè?
Ja, maar ik heb bij Jacobs toch altijd het idee dat hij zo goed weet wat hij zelf aan het doen is. Dat het voor hem nog misschien wel het minste uitmaakt. En het is wel echt waar. Sprinters zijn een soort Inzaghi's. Die moeten scoren. Maakt niet uit hoe. Intikkers, strafschoppen, klutsgoals. Maakt allemaal niet uit, maar ze moeten wel winnen. En ik heb wel het idee dat Jacobsen, zeker de Jacobsen na de val, dat hij zo goed weet wat hij doet en wat hij kan en wat hij niet kan. Dat hij ook wel echt weet dat dit seizoen en het volgende seizoen, het succes daarvan hangt niet af van een rit winnen in Parijs-Nice, ja of nee. Die wil gewoon rit in grote rondes winnen. En vooral in de Tour.
Ja. Hij rijdt relatief weinig.
Ja, tot nu toe misschien wel. Maar hij gaat gewoon wel, Giro en Tour rijden.
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd niet dat hij een hele Giro zomaar zal rijden. Omdat de Tour het grote doel is. Maar het gaat natuurlijk wel om dat ze... Ja, ze willen natuurlijk wel die sprinttrein een beetje op de rit krijgen. En... Ja, daar heb je wel enige tijd voor nodig. Ze zijn begonnen echt aan een nieuw project. Met Jacobs als de kopman en het uithangbord. En er moet gewoon echt een hele ploeg om hem heen worden gebouwd. En ja, om elkaar te leren kennen in de finale van de koers is echt nog wel wat anders dan elkaar leren kennen op trainingskamp. En we bootsen een paar sprinten na. Dus daarom snap ik wel goed dat ze nog naar de Giro gaan voor de Tour bijvoorbeeld.
Ja, staat gewoon in dienst van de Tour.
Ja, precies. Als je kijkt naar afgelopen week, dan was in Parijs-Nice was het niet geweldig. En toen heeft hij ook nog daar een virus opgelopen. Afgestapt. En als je dan nu kijkt in nokere koersen, dan was het best wel een goede. Dan was dit eigenlijk wel de beste sprint van het jaar. En misschien is de lead-out nog niet helemaal op het punt waar die zou moeten zijn. Maar je ziet wel dat jongens, zeker zoals Eekhoff of zo, dat die echt wel alle potentie hebben om dat goed te kunnen. Dus ze hebben er wel echt. Ik denk wel dat ze een aantal hele goede renners ervoor hebben. Dus ik vind altijd dat je dit soort projecten, als je een meerjarig project aangaat met een kopman die voor meer jaren tekent en renners die daar omheen moeten worden gebouwd. Ja, kan je wel na een of anderhalve maand zeggen, ja, dit gaat niet goed. Maar volgens mij moet je dat pas na de Tour voor het eerst echt zeggen, is dit wel of niet een succes?
Ja, en dan nog. Hij rijdt Brugge de Pannen, Ronde van Turkije, Giro, dan de Belgium Tour. Dat is de laatste voorbereiding op de Tour de France. Allemaal. Ja, Turkije en Belgium Tour, daar heb je ook wel een paar mogelijkheden om te sprinten natuurlijk.
Ja, het is gewoon elkaar leren kennen en fine-tunen. En dat is een ook de koers natuurlijk niet. Hè. Het is natuurlijk geen standaard massasprint, want je rijdt naar die laatste kilometers met een best wel klein groepje. Dus het is geen massasprint zoals je in heel veel grote rondes tegen zou komen. Maar dat is in Turkije wel zo en in Belgium Tour ook zo. Ik ben eerlijk gezegd wel heel benieuwd. Ja, hij zal zelf niet tevreden zijn met hoe het is begonnen. Maar dat kan over anderhalve maand zomaar totaal anders zijn.
Ja, zal eens even kijken of we hem kunnen bellen in de komende tijd. Dan hebben we hem een keer in de podcast. Verder vandaag. Milaan-Turijn.
Dat was eigenlijk een hele leuke wedstrijd.
Ja. Met een hele toffe finale.
Ja, ze hebben een nieuwe finale bedacht. En Milaan-Turijn was in het verleden, dat is de oudste klassieker die er is. Vroeger was het heel vaak de Superga op. De grote berg eigenlijk naast Turijn. En nu hebben ze een soort van, of niet wat, nou, dat was dus vroeger zo, toen heb je een aantal sprintjaren gehad, dus een vlakke finale. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, dan doen we het ene jaar het een en het andere jaar het ander. Weet je, Arvid de Klein won in zo'n vlakke finale. Dat is een beetje zo'n doorbraak ook. Maar nu hebben ze een finale uitgetekend met allemaal klimmetjes op het laatst. Eigenlijk een beetje een soort Milaan-San Remo-achtige finale. Misschien ietsje zwaarder nog zelfs.
Ja.
Nou, het zal niet heel veel schelen. Een beetje zoiets. En het was verdorie heel leuk. Het was een enorme toevoeging. Ja, ik vond het een geweldige koers. En dat deed natuurlijk niet alle grote ploeg aan mee. Maar Bettiol, die was geweldig. Echt geweldig. Echt fantastische demarrage. Hij was misschien een beetje vroeg, want hij moest daarna nog een kleine 30 kilometer. En hij stierf in de laatste kilometers zo vaak dat ik weet niet hoeveel jaar van zijn leven die hij heeft ingeruild voor deze overwinning.
Dat kan niet wel goed.
Hij keek scheel. Ja. Dat kan niet wel goed. Hij keek echt scheel de laatste kilometers, maar hij haalde het wel. Ook wel een beetje dankzij de tactiek van vooral UAE, want die werden heel knap. Tweede, derde en vierde volgens mij. Of tweede, derde en vijfde. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
Nee, tweede, derde en vierde. Christen, Hirschi en Ulisi.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Prachtig.
Er zaten in de achtervolgende groep er zaten drie UAE's en vijf Bora's op een man of 15. En ze krijgen het niet voor elkaar om het laatste gat van 6-7 seconden dicht te rijden op Bettiol. En die jongens UAE die zaten om de beurt te springen en dan viel het weer stil. En dan winnen die twee UAE's. Jan Christen die reed weg van UAE. Een nieuwe jonge gast. Gaat heel goed worden. Is al heel goed. Die werd tweede. En daarachter wonnen Hirschi en Ulisi werden de eerste twee van de groep. En dan heb je het wel echt verprutst. En we hebben het hier al vaker over gehad. Hè? Want dat UAE is echt Het is echt los zand. Ja. Als je het tactisch bekijkt. En natuurlijk als Pogacar meedoet, dan is het echt een totaal ander verhaal. En ik denk dat iemand als Wellens heeft ook wel echt een enorme positieve invloed volgens mij daarop. Maar verder, als het gewoon aan de start staan zonder de grote kopman, dan is het toch wel heel vaak een grote chaos hoor.
Ja,
dan is het echt wel voor je gevoel ieder voor zich.
Maar die kopman, die Pogacar, die verhult natuurlijk ook de tactische tekortkomingen. Want ja, als hij meedoet, dan maakt het geen donder uit wat je doet. Want die is toch vertrokken of is de beste of maakt het spel enzovoort.
Ja, klopt. Maar goed, ja, daar hebben we het natuurlijk vorig jaar in de Tour ook al een paar keer over gehad. Dat ze Jumbo elke keer volledig in de kaart speelden met hun tactiek. En toen deed Pogacar ook mee. Dus ja, het is niet altijd zo dat als Pogacar er is dat het beter gaat. Maar als hij er niet is, dan is het echt los zand.
Dus sowieso een zootje.
Ja, dit is... Ja, als je tweede, derde, vierde wordt... achter een eenzame vluchter die er een paar seconden voor uitblijft. Ja, dan heb je het echt verknald.
Ik vind het wel leuk. Voor jouw leedvermaak staat je wel eigenlijk.
Ja, blijft toch gewoon wel een beetje het huurlinglegioen. Ja, gewoon zoveel mogelijk geld bieden aan zo goed mogelijke renners.
Ja.
Ik vind dat toch wel grappig. En ik vind Pogacar een fantastische renner, daar niet van. En ik vind er rijden nog meer fantastische renners daar rond. Maar ik vind het wel heel grappig als ze het zo op deze manier verprutsen. Ik vind het sowieso leuk als de eenling en de aanvaller wint. Maar ik vind het des te leuker als er dan één ploeg is daarachter die eigenlijk alle kaarten in handen heeft. en ze vergeet ze uit te spelen.
Gaan we van Milaan-Turijn naar Milaan-San Remo.
Gaan we. Ja, de eerste grote.
Het eerste monument. Het langste monument.
Hij komt altijd eerder dan je denkt. Je bent toch nog een beetje in Parijs-Nice. Tirreno. Er zijn een paar van die wedstrijden zoals dit. Dat je nooit koers en dan ineens. Oh, is het zaterdag van Milaan-San Remo.
Ja, het is ook op zaterdag. Hè? Dus steeds meer wedstrijden zijn op zaterdag. Maar toch.
Ja. Hij was een tijdje op zondag, maar ik vind het ook goed dat ze daar weer van terug zijn gekomen.
Dat vind ik dus ook. Zaterdag, het is een belangrijk gegeven dat Milaan San Remo op zaterdag is.
Ja, toch?
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Een voorbeschouwing. Als ik eens mag beginnen met... Hoe win je twee keer achter elkaar Milaan San Remo?
Ja, is dat ooit wel eens gebeurd? Ja, vast wel, maar dan moet je wel echt wel heel veel jaar terug. Ik pak even de lijst van winnaars erbij. De laatste die dat deed, twee keer achter elkaar, was Erik Zabel, 2000-2001. Daarvoor Erik Zabel, 97 en 98. Laurent Fignon, 88 en 89. Maar goed, dus sinds 2001 was dus de laatste keer. En sterker nog... Sinds 2008 is er niemand meer geweest die hem daarna nog een keer won.
Oké.
Okay. Dus ja, ik snap natuurlijk waar je naartoe wilt. Maar ik denk dat de meest logische manier in het verleden waarop je Milaan San Remo won was in de massasprint met 50 man. En de afgelopen jaren is er eigenlijk geen logische manier aan te duiden meer hoe je Milaan-San Remo wint. Iedereen zegt wel, ja, het is altijd hetzelfde, Milaan-San Remo. Wat voor een heel groot deel klopt. Namelijk, het is gewoon eerst 280 kilometer kijken naar een paar vluchters. En dan gaan we de Cipressa op. En dan is er een tussenstuk dat altijd net te lang is. Naar de voet van de Poggio. En dan is op de Poggio volle bak omhoog. En dan kijk je boven wie er nog over zijn. Maar om dan vervolgens te kijken hoe je het moet winnen... Ik zal je even door de laatste jaren heen nemen. Nou, vorig jaar Mathieu van der Poel. Die viel aan op de Poggio. Op het laatste stuk. Matteo Mohoric viel aan in de afdaling. Daarvoor Jasper Stuyven. Die viel aan toen ze beneden waren. Dus na de afdaling.
Ja.
Wout van Aert het jaar daarvoor. Die won in een klein sprintje. Alaphilippe. Die won in een klein sprintje. Met een paar man vooruit. Het jaar daarvoor Nibali. Die won met een redelijk verre aanval. 2017 Kwiatkowski, die won met een redelijk verre aanval. Of sorry, won met in een klein sprintje. En het jaar daarvoor, 2016, is de laatste keer dat er een echte sprint was. Met de winnaar De Maar. En die
won aan de auto.
Ik wou zeggen, die won dankzij een van de meest succesvolle bidoncollets van de afgelopen jaren. Er staat nog steeds een Strava-tijd die onklopbaar is. Hij heeft ermee laatst ervan afgehaald. Maar daar zag je het ook wel aan. Een onklopbare Strava-tijd op de Cipressa.
Ja, het blijft toch wel een wonderlijk verhaal. Zouden we de Maarten toch eigenlijk een keer moeten vragen nog?
Ja, ik vind dat nog steeds echt een schandalig verhaal. Ja. Zeker gezien het feit hoeveel commentaar Franse ploegen en zeker ook FDG waar die toen voor reed hebben op andere ploegen op totaal ongegronde basis heel vaak. Als je dan ziet wat voor een bewijs er lag tegen de Maar dat hij aan de auto heeft gehangen. Vind ik soms denk ik wel echt wat heilig. Een stelletje hypocriet. Maar goed.
Ja, wat zeg je jezelf te kakken op deze manier?
Ja, om terug te komen op jouw vraag.
Ja sorry.
Kun je twee keer winnen? Ja, ik denk dat voor heel veel renners heel moeilijk is. Achter elkaar, kijk, zo'n Mohoric. Ja, die nam zoveel risico's in die afdaling. Dat kwam zo precies uit. Dat is heel lastig. Stuiven. Poeh, dat ga je niet zomaar nog een keer voor elkaar krijgen. Maar ja, als iemand het moet kunnen om hem back-to-back te winnen, dan zou je wel zeggen dat Van der Poel het zou kunnen. Hij heeft meerdere opties hoe hij die wedstrijd zou kunnen winnen.
Ja, dat is interessant.
Ja, nou ja, de optie wegrijden op het zwaarste moment van de koers. En dat is, nou ja, zeg maar 500 meter onder de top van de Poggio. Dat is de meest logische optie. Ja, als iedereen, het is een soort van, nou ja, wat deden ze vorig jaar? Pogacar deed een soort van 4 minuten test. En toen zat iedereen helemaal met zijn vingers tussen de deur. En niemand kon één streepje harder meer. En toen kon Van der Poel nog 1 minuut nog harder. Dat moet een bizarre inspanning zijn geweest qua vermogens. Dat zou ik heel graag willen zien. Ja. Je kunt je voorstellen wat de vermogensschaal van Pogacar is. Wat per kilo over 4 of 5 minuten. En dan dat Van der Poel daar dus nog echt van wegrijdt. Dat was echt... Ja, ik vond dat een van de strafste prestaties van het hele vorig jaar.
Zou ik het vragen morgen?
Of hij die vermogensfile wil delen?
Ja, dan vragen ze dat vrij. Ja. Ik spreek hem morgen.
Ja, vind ik heel leuk. Ja, dat is ook wel leuk. Was dat je beste vermogens? Waren dat je beste 5 minuten van het hele jaar? Het zou zomaar kunnen.
Ja, dat is goed.
Even later in Vlaanderen zei Van der Poel toen hij niet kon volgen op de Quaremont. Toen Pogacar ervan wegreed, toen zei hij, ja, dit was qua waardes was het een van mijn beste wedstrijden ooit. Maar daarvoor reed hij Pogacar er dus af.
Ja, dus dat moet wel zijn. Dit is een interessant stukje meting.
Hij zat natuurlijk wel in het wiel. Dus Pogacar reed wel misschien iets harder in dat eerste deel, maar Van der Poel ging zo hard aan. Ja, dat zou ik wel echt benieuwd naar zijn. Maar goed, hoe kan die winnen? Kijk, je weet van tevoren, als je kijkt naar de wedstrijd, dan weet je eigenlijk een paar dingen zeker. Namelijk dat UAE de wedstrijd in handen zal nemen en hem zo hard mogelijk zal maken voor Pogacar. Want daar is Pogacar heel erg bij gebaat. Dus die zullen op die Capi en waarschijnlijk sowieso op de Cipressa, zullen ze proberen een hard tempo te rijden. Dus om zoveel mogelijk renners al of eraf te rijden of heel moe te maken. Zodat Pogacar sneller een verschil kan maken op de Poggio. En op de Poggio gaat Pogacar aan. Dat is zijn enige kans om van ver aan te gaan. Gepiloteerd door bijvoorbeeld Wellens. Dat is eigenlijk... Dat kun je eigenlijk nu al zeggen. En dan hoopt Pogacar in zijn eentje weg te rijden.
Ja.
En als hij dat doet... Ja, dan... Iedereen weet ook dat hij dat gaat doen. Er zullen gewoon een paar renners bij hem in het wiel zitten. Die weten dat dat gaat gebeuren. Van der Poel weet dat het gaat gebeuren. Pedersen weet dat het gaat gebeuren. Weet je, die jongens... Ja, je moet dan meezitten. En dan is het bovenkijken met hoeveel ze zijn en hoeveel voorsprong ze hebben. En zullen ze in de afdaling, als er een mogel iets bij zit of iemand die echt iets wil riskeren, dan is dat een kans om te winnen. En anders moet je beneden op een tactische manier winnen en anders het sprintje. Maar Van der Poel kan het winnen door met Pogacar mee te gaan en hem eraf te rijden zoals vorig jaar. Hij kan winnen door met Pogacar mee te gaan en met er heel weinig over te blijven en te winnen in het sprintje. Hij kan zelfs winnen door iedereen in de afdaling eraf te rijden en harder naar beneden te duiken en meer te riskeren. Hij kan ook nog winnen door als ze beneden zijn op de stuive manier, zeg maar. Door heel hard achter van iemand vandaan weg te klappen. En ik denk dat hij zelfs ook nog wel kan winnen als het echt een sprint wordt van 20 man. Dus hij heeft superveel opties. Maar de meest logische en veilige optie, de meest kansrijke optie, laat ik het zo zeggen, is dezelfde als die van vorig jaar. Maar ja, dat weet de rest ook. Dus misschien dat Pogacar juist ook wel, als hij ziet dat Van der Poel in zijn wiel zit, dat hij misschien ook wel een klein beetje inhoudt om die demarrage op te vangen.
Ja, want je kan je toch niet voorstellen dat ze allemaal gewoon in gestrekte draf hetzelfde scenario af gaan lopen.
Ja, maar als Pogacar wacht, dan gebeurt het zo. Ja, dan gaat er sowieso niks gebeuren. Ja, als ze echt willen. Kijk, het zou natuurlijk echt interessant zijn als UAE besluit bijvoorbeeld op Turchino al echt heel hard te gaan rijden. Alleen daarna is het nog zo ver. Maar het zou wel echt een keer leuk zijn. Het gebeurt bijna nooit. Dus dat is. Niemand weet ook zonder dat hij in Milaan Sanremo zit. Nee. Maar voordat de uitzending begint, zijn ze al een echte berg overgereden. En ja, er wordt altijd heel gecontroleerd omhoog gereden. Dus er gebeurt nooit één reet. Maar het zou natuurlijk wel heel grappig zijn als UAE dan bijvoorbeeld al besluit om dan een keer gas te geven. Ja, het is alleen zo ver nog daarna naar de finish. En je kunt dan met het zijn zulke brede wegen. Je kunt met zoveel renners nog terugkeren. Dat maakt het elke keer heel lastig. En dan heb je eigenlijk al allemaal renners opgesoupeerd die in de finale op de Cipressa bijvoorbeeld echt hard zouden moeten maken. Wat een belangrijke is. Altijd bij Milaan Sanremo. Hoe staat de wind?
Ja.
Nou. Dus, hoe staat de wind?
Ja, ga jij maar eens even je in Peter Timofeev weer aanspreken, Thijs Zonneveld.
We gaan over naar Peter Timofeev met het weer. Zaterdag 16 maart staat de wind uit het noordoosten en oosten. Dus hij staat in het begin noordoost en hij draait daarna naar oost langs de kust. Dat betekent dat de wind eigenlijk driekwart in de rug staat. En op de Poggio volle bak mee.
Vroege finish.
Dat wordt een vroege finish inderdaad. En dit is goed nieuws voor de aanvallers. Dus dit is goed nieuws voor Van der Poel en Pogacar. En dit is slecht nieuws voor alle sprinters. De kans dat dit een sprint wordt is met deze wind een stuk kleiner. En aangezien de laatste sprint in 2016 was, dus 8 jaar geleden, en Pogacar doet mee, is de kans dat het een sprint wordt zoals we Milaan Sanremo uit het verleden kennen, zeg maar uit de Zabel en Freire jaren, dat je met 40, 50 man gaat sprinten, ik denk dat die kans echt minimaal is. Je kunt het niet uitsluiten, maar ik denk echt dat het niet gaat. Dat gaat alleen maar gebeuren als er 2 of 3 man vooruit rijden en die weigeren voor elkaar op kop te rijden en die krijgt een soort surplus situatie en daarachter komen er nog een paar terug en er gaat iemand van aan, er wordt iemand teruggepakt, ze vallen helemaal stil en dat daarachter dan 30 man terugkomt of zo. Dat is echt de enige kans. Maar het stuk na, als je de Poggio eenmaal over bent, het is maar zo kort. Je hebt maar zo weinig tijd om iets te organiseren daarachter. Je moet vooraan moeten ze wel echt helemaal stilvallen. Ik zie dit niet gebeuren, eerlijk gezegd. Dus ik vind het heel spijtig voor de Philipses, voor Olaf Kooi, voor Jonathan Milan. Als ik eventjes de grote sprinters nu uit mijn hoofd opnoem. Maar ik ga geen sprint worden.
Nee. Kleine, zeer kleine kans. Overigens wordt het een buitengewoon lente-editie. Want de temperatuur is zeer aangenaam. Het zonnetje is voorspeld voor de hele middag.
Lekker. Lekker voor ze. Zullen we even snel de startlijsten, even snel de grootste favorieten eruit pikken?
Nou, ik wil nog één ding voorleggen, voordat we bij de favorieten komen. Is het juist niet, vanwege het scenario wat jij zegt, dat Van der Poel en Pogacar, en dan gaan ze er vandoor. Dit is zeer geschikt voor hun. Is het niet zo dat dit juist misschien wel, als er een moment is dat ze naar elkaar gaan kijken, dat we een verrassende demarrage krijgen? Dat we misschien wel een verrassende outsider krijgen die kan winnen?
Ja, dat kan. Dat er iemand mee zit of dat iemand net achter zit die er overheen springt. Ja, zoiets zou kunnen. Kijk, ik denk ook echt wel dat het een verschil is of Van Aert mee, wel of niet meedoet. Er is toch altijd ook een dingetje tussen Van der Poel en Van Aert. En die weten ook van elkaar. Die letten ook wel veel op elkaar. En ik denk dat Van der Poel niet met Van Aert naar de streep wil rijden in Milaan Sanremo bijvoorbeeld.
Nee.
Dus als Van Aert er niet is, verandert dat ook wel iets aan de dynamiek. En ja, Pogacar en Van der Poel, als die met z'n tweeën over zijn, ik denk niet dat die naar elkaar gaan zitten kijken, eerlijk gezegd. Nee. Dat doen ze nooit. Dat hebben ze nooit gedaan. Het zijn maten van elkaar. Die weten ook wel Pogacar gaat niet om mij zitten poker. Misschien in de laatste kilometer hoger uit. Als stel dat ze met z'n tweeën overblijven. Stel dat je echt dat scenario krijgt. We zijn met z'n tweeën over. Ik denk niet dat het zomaar gaat gebeuren. Maar stel dat het zomaar dat het gebeurt. Dan gaat Pogacar niet zeggen als de onderaan als de afdaling af is gelopen. Ik rijd niet meer op kop.
Nee. Zo zitten ze gewoon niet in elkaar.
Zo zitten ze niet in elkaar. Daar zijn ze gewoon... daarvoor is deze... Dus de WhatsApp groep te veel vriendjes van elkaar over het algemeen. Pogacar en Vingegaard niet, hè? Maar dit deel van de app groep is zeker wel Maarten. Tot ze gaan ook, er zijn jongens die met elkaar trainen, die grappige berichtjes naar elkaar sturen op Instagram. Die weten dat ze elkaar ook nodig hebben en dat ze over 2 weken staan ze weer tegenover elkaar en over 3 weken weer en over 5, weet je wel, zo denken zij. Het is niet waar dit jaar, maar zo denken ze wel.
Ja.
Als ik ga niet degene zijn, ik ga niet de sleper worden van dit groepje.
Nee. Dat is hun eer te na. Dat doe je niet.
Dat is een beetje zoals in een vriendengroep die gast die nooit een rondje haalt.
Ja, dat moet je ook, zien te voorkomen op dit niveau.
Ja, als je... gaat hij mee. Ja, hij betaalt echt nooit. Ja, ik heb wel die ene keer betaald. Nee. Daarna hebben wij al 10 rondjes gehaald. Dat doe je niet snel, hoor. Dan wil je toch liever een rondje te veel betalen dan een rondje te weinig, toch?
Ja. Ja, althans, hè. Wij schatten deze gasten zo in, ja. Dat denk ik ook wel. Goed, de overige favorieten. Want deze twee hebben we nu goed genoemd. Je hebt er ook al alle sprinters heb je buitenspel gezet. Wat blijft er over?
Nou ja, ik denk dat Philipsen de enige van... Of in ieder geval, of misschien wel de beste van de sprinters is die het langste mee kan. Dus stel, ze komen met 10 man over de top. Dan zie ik Philipsen daar nog wel bij zitten. Ja. En dan wordt het natuurlijk wel interessant wat Van der Poel doet. Dat lijkt me wel echt wel een hele grappige situatie. Want dan, dat moeten ze van tevoren goed bespreken. Wat dan de afspraak is. Gaat Van der Poel dan voor Philips rijden? Trekt hij dan de sprint aan voor Philips? Gaat hij dan gewoon op kop rijden en rijdt hij gewoon zo hard mogelijk naar de finish en trekt die sprint aan? Als Philips erbij kan blijven. Ik denk niet dat Philips, als het Pogacar vol doortrekt met win mee, als ze met 3, 4, 5 man overblijven, dan denk ik dat het heel lastig is dat Philips erbij zit. Maar stel dat er 10 zijn, dan zou het zomaar kunnen.
Nou.
Dus dat vind ik een hele interessante. Philipsen kan winnen. Ik noem dat niet echt een volle bak sprinter, eerlijk gezegd.
Nee, het is meer
die
dan dat.
Die kan winnen in een alternatief. Die heeft nog een alternatief. Namelijk dat hij echt met een heel klein groepje over de top heen komt. Net als Caleb Ewan. Wanneer was het? 2 jaar terug? 3 jaar terug? Dat Caleb Ewan mee zat boven. Ja. Toen bleven ze met 5 man over. Zat Ewan nog mee. Dat was de beste Caleb Ewan die we ooit gezien hebben. En toen heeft hij volgens mij ook zoveel afgezien dat hij de rest van zijn leven geen platte prijs, hij rijdt geen platte prijs meer, maar toch, hij zat mee.
Ja.
Toch?
Ja, dat was zijn laatste aansprekende prestatie. Gekkerheid.
Dus als Philips op zijn allerbeste is en hij zit goed geplaatst en het gaat precies goed, dan zou die misschien wel voor in me ergens, dat zou die heel erg, zou die echt wel kunnen verrassen aan de voorkant.
Ja.
Dus Van der Poel en Philipsen. Ik denk dat Van der Poel, als dat zo is, dat Van der Poel ook echt wel durft de kaart van Philipsen te trekken. Dus dat hij in de laatste kilometers denkt, oké, dan rijd ik volle bak kop voor Philipsen. Ik heb vorig jaar al gewonnen.
Ja.
We trekken de kaart Philipsen.
En Krauw Andersen rijdt ook nog in die ploeg, hè?
Ja, Axel Laurens. Ze hebben echt wel een goede ploeg.
Ja.
Dus Alpecin rijdt echt met een hele, hele goede ploeg. Arkea met De Maar, geloof ik niet in. Astana rijdt met Kees Bol. Maar dit moet wel echt wel van hele goede huizen komen als hij daar wil meezitten. Bora kom ik zo op. Cofidis? Nee. Koratek? Nee. Ja, 6 man in de vroege vlucht. Decathlon met Naasten voor een mooie 8e plek. IF met Bettiol. Als je ziet hoe goed hij was in Milaan-San Remo, dan zal Bettiol is ook kanshebber om met het elite groepje mee over de top van de Poggio te komen. Als dat er 5 of 6 of 7 zijn. Groupama. Nee. Ineos met Ganna. Heeft al een paar keer meegezeten. Pit zat er vorig jaar ook mee, hè, in dat groepje.
Nou, daarom.
Pitcock rijdt ook. Narvaez rijdt ook. Die hebben ook wel meerdere kaarten om uit te spelen. En dus ook wel meerdere renners die, stel dat het, niet volledig uit elkaar wordt gereden en dat er een aantal man beneden overblijven, dat ze ook op de, ik noem het maar eventjes, de stijve manier kunnen, kunnen winnen. Dus dat is Poggio over, afdaling over, heel blijven, beneden komen. En dan op dat moment dat er een soort van vacuüm valt, wat altijd is, dat iedereen even zit om te kijken en iedereen op zijn adem heeft getrapt en iedereen denkt, wow, daar zit altijd een moment, dat is op zo'n 2,5 kilometer van de finish, dat er iets mogelijk is. En wat ik tof vond aan het jaar dat Stuyven won, is dat Stuyven dat echt durfde te nemen. Hij had ook kunnen wachten en denken, weet je, als het sprinten wordt, kan ik zomaar vierde of vijfde of zesde worden. En hij durfde alles te gokken en gewoon all in te gaan op dat moment. En ik noemde dat toen een loodje voor de loterij kopen. Het is op dat moment misschien soms wel een loterij, want je weet dat als je een demarrage doet, dat het heel vaak niks wordt. Maar als je het niet probeert te demareren, weet je zeker dat je niet wegrijdt. Dus het is een beetje een alles of niks moment. En ik vind dat heel tof dat hij dat toen deed. En dat betaalde zich volledig uit.
Ja, dat was ook fijn.
Ja, zeker. Dat moment kan zomaar komen. En dan is zo'n Narvaez-figuur is ook zomaar heel gevaarlijk. Intermarché met Bini. Ben ik nog niet helemaal van overtuigd hoe goed hij rijdt.
Nee,
dus ik moet nog zien of die... Israël met Corbin Strong. Snelle jongen die een klimmetje kan overleven. Kan wel echt wel een verrassing zijn. Iemand die ook kort kan sprinten. Little Trek met Pedersen. Wat denk ik echt wel gewoon vlak achter Van der Poel en Pogacar een van de grote favorieten is voor de wedstrijd. Omdat hij in theorie mee zou kunnen op zo'n kort klimmetje. Als hij daarvoor niet al te veel heeft afgezien met Pogacar en Van der Poel een heel eind. En hij is echt super snel. Hij moet ook in staat zijn om een sprintje te winnen van een selecte groep. En ook wel van een minder selecte groep. Dus als ze met 15 man overblijven, kan Petersen natuurlijk zomaar de sprint winnen.
Ja.
Dus dat is denk ik een hele gevaarlijke. En ze hebben ook Milan, maar daar geloof ik mee. Ja, ik denk niet dat dit een wedstrijd... Ja, dat Queens misschien op de Cipressa of zo vrij... Dat hij daar mag. Maar ik denk niet dat dit nou per se voor Queens iets is.
Nee, oké.
Ik denk dat te explosief is met die gasten. Maar goed, hij mag me verbazen. Dat heeft hij al eerder gedaan dit jaar.
Ja.
Lotto Destiny met Van Gils, die ook echt goed in zo'n klimmetje op kan. Movistar, meh. Soudal met Alaphilippe. Alaphilippe in zijn beste dagen was zeker mee geweest. Nu denk ik eerder niet. Rijden ook met Doek Lamperti. Wel een hele interessante sprinter voor de komende jaren voor dit soort werk. Maar ik denk dat nu nog te vroeg komt. DSM, nee, denk niet goed genoeg voor deze wedstrijd. Jayco met Ewan en Matthews.
Yep.
Allebei nog niet geweldig geweest dit jaar. Maar ja, Matthews is hier al een paar keer dichtbij geweest. Maar rijdt hier toch wel vaak te afwachtend. En zit nooit mee op het moment dat het echt moet. Cometa, Polti Cometa voor de vroege vlucht. Visma, wel echt interessante ploeg. Ook zonder Van Aert. Want ze hebben niet alleen Kooi, maar ze hebben ook Laporte.
Ja.
Nou, die zie ik ook. Ja, die zie je toch ook... Als je tiende kan worden in Strade, dan kan je wel een klimmetje over.
Nou, die zie je toch wel in het wiel mee kunnen.
En heel end in ieder geval.
Ja.
Maar niet als Van der Poel echt volle bak aangaat, dan toch niet. Toch?
Nee, maar ja, dat zag je vorig jaar dan niemand niet. Ja.
Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. Nou, UAE met Tudor heeft Trentin. UAE met Pogacar, Hirschi, Wellens, McNulty en Ulissi. Ja, dat wordt weer key.
Dat wordt Cipressa werk.
Wordt weer key. Ja, dat wordt... Nou, ik zou het dus echt interessant vinden als UAE het echt heel vroeg zou proberen.
Ja, maar dat doen
en vorig jaar deden ze het, begonnen ze op de Cipressa en toen ging het gewoon niet hard genoeg.
Nee.
En ja, dan moet je echt op de Cipressa... Maar stel dat je echt op de Cipressa McNulty al op kop kan zetten. Nou, dan... Ja, dan gaat het wel hard natuurlijk.
Ja.
Dus dat zou wel echt interessant zijn als het nog harder zouden kunnen laten gaan. Ik denk dat iemand als Van der Poel dat helemaal prima vindt hoor.
Ja.
Stiekem denkt, okay.
Prima. Ja.
Mooi.
Kleine clubpie. Ja,
ja even, zijn we even van een hoop doorhout af. Uno X met Christophe en zo. Dat gaan we niet worden. Bardiani. Ja, ook een paar leuke jongens voor misschien een 15e te worden. Dat is wel heel knap. En Bahrein met Mohoric.
Mohoric.
Ja. En ja, als je Mohoric... Ja, als je die natuurlijk ergens meeneemt in een groepje vooraan... en je geeft hem de kans in de afdaling... dan gaat hij weer riskeren. Dan gaat hij weer 50-50 ziekenhuis of de bloemen riskeren.
Oh, verschrikkelijk. Daar kan ik nou slecht van inslapen, denk ik.
En heb ik nog een laatste?
Nou, Bora. Ja, weet je, Bora, wil je nog op terugkomen?
Ja, want iedereen, we hebben het nu net vanuit het Nederlands oogpunt, hebben het over Van der Poel en dan heel misschien Kooi. Maar ik heb nog een andere. Toch nog een Nederlander die je eigenlijk vergeet. Danny van Poppel.
Ja.
Als hij echt heel goed is, kan hij heel hard eens een klimmetje op. Dus als de wedstrijd niet te gek is, als het een beetje stil valt op de Cipressa, hij zit goed geplaatst. En dan zie ik Danny van Poppel ook stiekem nog een heel eind komen. En of ook zo'n stuive aanval doen. Dus ik wil, dat is natuurlijk heel stom om te zeggen nu, want het eigenlijk altijd dat ik dat beter al niet kunnen doen, maar ik vind het wel echt een outsider.
Ja.
Nou
ja.
En ik weet dat hij niet voor zichzelf meer rijdt. Ik weet het, hè. Ik weet het.
Nu wel. Voor wie moet hij anders rijden?
Dat wil ik zeggen. Er is geen sprinter mee. Nee. Hij is nu gewoon... Hij heeft ook nummer 31 gekregen. Dat is nummer 1 van zijn ploeg. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. En de laatste jaren ging niet zo lekker met die druk. Dus misschien leg ik dat nu wel weer op hem.
Nee.
Maar goed, luistert toch niemand meer naar deze podcast. Maar... ik vind dat echt een heel interessante renner voor deze wedstrijd ook.
Ja.
Het zou ook heel leuk zijn. Hij heeft een soort van vrije rol, weet je wel. Van ja, het maakt niet... Het is een beetje zo'n soort Zimaar-rol. Het is niet alsof er echt iets van hem wordt verwacht. Maar ik vind dat wel interessant. Hij rijdt ook echt goed dit jaar. Dus ik ben wel heel benieuwd eigenlijk naar
hem. Mooi.
Nou, het is wel luxe, hè?
Ja, dat je meerdere Nederlandse ijzers in het vuur hebt.
In Milaan-San Remo nog wel. De wedstrijd waar 20 jaar een enkele rol van betekenis speelde. Als het geen 30 jaar is.
Nee, dat is onwijs leuk. Ja. Ja, het kan wel eens echt... Ik heb wel het vermoeden dat het zaterdag compleet ontploft. Meer dan andere jaren. Dat het helemaal zo'n paf, boom, bam, vuurwerk.
Lijkt me leuk. Ja. Hou jij het een beetje daar in de gaten?
Ik hou het in de gaten, ja. En ik ga de vermogensfiles van vorig jaar proberen te ontfutselen bij Mathieu van der Poel.
Ja, dat is wel.
Wish me luck.
Hoeveel miljard watts was er dat potje nodig?
Ja. U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal, hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.